hartelijk welkom in deze dienst. Ik zou graag willen beginnen door jullie te vragen om even te gaan staan. Afgelopen week is onze zuster Dini Reinsema Zuidema heen gegaan en bij de Heer gebracht. En ik wil, dus afgelopen vrijdag heeft de uitvaart plaatsgevonden en is ze begraven. En ik wil graag de kaart even voorlezen bij jullie. Als je de voet op de andere oever zet en het blijkt de hemel te zijn, als je dan door een hand wordt aangeraakt en het blijkt Gods hand te zijn, als je dan muziek hoort en het blijken engelen te zijn, dan ben je niet heen gegaan, maar thuisgekomen. Bedroefd, maar dankbaar voor alle liefde en zorg die zij ons heeft gegeven, geven wij u kennis van het overlijden van onze lieve moeder, schoonmoeder, oma, overgroot en bedovergrootmoeder, Egberdina Reinsema Zuidema. We noemden haar Dini. Ze is geboren op 1 januari 1925 en op 19 augustus 2022 thuisgehaald. Sinds 18 augustus 1991 weduwe van D. Reinsema en is getekend deze kaart door kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen en achterachterkleinkinderen. Dank jullie wel. Dan heb ik nog een paar korte mededelingen. Voor de komende periode, vanaf september, vragen we graag hulp voor mensen die ons even helpen met de koffie na de dienst. Dat ze meehelpen opruimen, inschenken enzovoort. Dus graag even melden bij Gert of bij Sandra als ze er zijn voor deze dienst. Morgen hebben we een ingelaste raadsvergadering en daar bereiden we de vergadering met de Evangelische Gemeente voor. Vooral, en die hebben we de aanstaande donderdag 1 september. Dan hebben we de startzondag op 18 september, zoals jullie weten. En willen we alvast even vermelden, maar dat komt nog op de mededeling bladen, dat we zijn uitgenodigd door de muziekvereniging Euterpe, die hier repeteert elke dinsdag. Dat we op 6 december een kerstconcert krijgen aangeboden door hun hier in de kerk. En daar zijn de leden en wel vrienden als kennissen bij uitgenodigd. En dat is op een dinsdagavond, dus een mooie brekende week, zou ik maar zeggen. Dan is de collecte uiteraard na de dienst en wens ik u een fijne dienst.
Dankt de Heer. Gemeente, ik mag u groeten van God, onze Vader. Hij die alles in zijn hand houdt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand eens begon. Genade, vrede en barmhartigheid zij u van die God en Vader, van Jezus Christus, zijn Zoon, en van de Heilige Geest. Amen. U mag weer plaatsnemen. Mag ik vragen of iemand misschien de gordijnen daarachter iets dicht wil doen? Want er komt een beetje licht doorheen, waardoor ik niemand in het gezicht kan zien. Kijk, dat is veel beter. Kijk, geweldig. Wat ziet u er mooi uit allemaal. Dat zie ik nu plotseling weer. Fijn zo. Heel hartelijk welkom allemaal in deze dienst. We zijn hier in de naam van God, dat hebben we al gezegd. En we mogen elkaar ook begroeten. Hebt u dat alles gedaan? Wilt u zich eens omdraaien en degene achter u of naast u even een hand geven? Doe dat maar even. Fijn, nu zijn we dus weer onder elkaar en weten we van elkaar ook wie we zijn een beetje. Ik moet u in de eerste plaats de groeten overbrengen van Harry Kamphuis en zijn vrouw. U weet wel, Harry die spreekt hier regelmatig. En helaas heeft hij de diensten van de komende anderhalf jaar moeten afzeggen. Zijn vrouw Wilma is geopereerd aan een tumor in het hoofd. En hoewel de chirurg zei van het is allemaal prachtig schoon, bleek later dat het niet helemaal schoon was. En er is dus iets overgebleven. En dat bezorgt haar ontzettend veel hoofdpijn, slecht zien, veel slapen enzovoort. Nu is het zo dat ze, dacht ik, en dan moet ik even naar mijn vrouw kijken, deze week, of deze week die komt, onder behandeling komt, klopt dat? Ja. Ze krijgt dus een chemokuur en ze krijgt nog een andere kuur erbij. En we hopen en bidden dat dat voor haar zal helpen. En ondertussen is het met Harry ook niet zo best gesteld, want die vergaat van de pijn in zijn rug. Kan bijna niet meer lopen. Nou, u kunt zich daar wel iets bij voorstellen. In eerste instantie had hij gezegd van, ik wil eerst dat mijn vrouw beter wordt voordat ik zelf ga. Maar op dit moment zegt hij, ik red het niet meer, dus ik wil toch graag geopereerd worden. En hij heeft nu een gesprek met de medische staf en gaat dus misschien toch geopereerd worden. En met een beetje pech komen ze tegelijk in het ziekenhuis te liggen. Goed. Wilt u ook voor hem en zijn vrouw bidden? Want het feit dat hij niet meer kan preken, dat is een hele erge zaak voor hem. Want het is zijn lust en zijn leven. We zullen voor hem bidden ook dat de gezondheid weer mag terugkomen. En dat hij en zij ook beide het werk weer kunnen doen dat ze begonnen zijn. Als we dat zo beseffen, dan mogen we ook het volgende lied gaan zingen. En we mogen daar ook heel erg in meegaan. Het bekende lied, er komen stromen van zegen. Dat heeft Gods woord ons beloofd.
Oh,
aanbidden en deze dienst ook aan hier op de plaats waar ze zich bevinden. Zo bidden wij u of u onze gast hier wilt zijn vanmorgen in deze dienst. En wij bidden u dat in de naam van Jezus onze Heer. Amen. We gaan vandaag lezen uit de Bijbel en we hebben twee schriftlezingen. De eerste, die is uit Johannes 15, de versen 1 tot en met 8. Johannes 15, 1 tot en met 8. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. En iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik ook in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. Wie niet in mij blijft, wordt weggegooid als een wijnrank en hij verdort. Hij wordt met de andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. Tot zover de eerste lezing uit Gods woord. We gaan nog samen zingen. 336, heerlijk is uw naam. En we zingen ook daarvan alle coupletten. Onze tweede schriftlezing, waar we vandaag ook over zullen nadenken, is uit de brief van Paulus aan de Galaten, hoofdstuk 5, de versen 19 tot en met 26. Galaten 5, 19 tot 26. En we lezen daar als volgt. Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweeg brengt. Ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en tovenarij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras- en slemppartijen en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf. Wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst. Laten we elkaar niet uit eigen waan de voet dwars zetten en elkaar geen kwaad hart toedragen. Tot zover deze boeiende lezing uit de brief aan de Galaten. En we gaan daar straks over denken onder het thema het werken van het vlees of de vrucht van de geest. Maar eerst gaan we nog zingen. Een mooi oud lied wat bij heel veel kerken bekend is. Ik heb geloofd en daarom zing ik. 482 uit onze eigen bundel.
Oh,
dat was me wat daar in Galatië. Galatië, een streek die nu Turkije heet. Waarschijnlijk heeft dat gelegen in de omgeving van Ankara. En als gevolg van de prediking van Paulus waren daar diverse gemeenten ontstaan. En als je dus hebt over de brief aan de Galaten, dan is dat niet één gemeente, maar dan zijn dat waarschijnlijk meerdere gemeenten geweest. En aan die gemeenten richt Paulus dus zijn brief. En wat direct opvalt als je die brief gaat lezen, dat is dat die brief een heel andere geest ademt dan de andere brieven die Paulus aan een gemeente schrijft. En dat merk je eigenlijk gelijk al aan het begin. Want normaal gesproken begint Paulus iedere brief na de adressering, dus aan wie die gericht is, met een lofzang, met een woorden van dankbaarheid. Als je bijvoorbeeld de brief in de Romeinen neemt, dan zegt hij: allereerst dank ik door Jezus Christus, mijn God, voor u allen, omdat er in de hele wereld over uw geloof gesproken wordt. Nou, dat is toch wel fijn, hè, als dat alweer gezegd wordt. Gemeente Het Baken in Emmen, er wordt door heel Emmen en door heel Drenthe wordt er over jullie gesproken, omdat je zo'n groot geloof hebt. Nou, daar kun je het mee doen. Daar kun je mee verder gaan. En als je de brief aan de Korintiërs neemt, dan zegt hij: ik dank mijn God altijd voor u, omdat hij u in Christus Jezus zijn genade heeft geschonken. Ik dank mijn God voor u. En in de tweede brief aan de Korintiërs begint hij met de woorden: geprezen zij God van Vader van onze Heer Jezus Christus. En wat is het fijn als je dan een brief krijgt die met deze woorden begint. Maar deze brief aan de Galaten is het iets anders. Want in vers 6 barst Paulus gelijk los. Het verbaast me dat u zich zo snel hebt afgewend van hem die u door de genade van Christus heeft geroepen en dat u zich tot een ander evangelie hebt gekeerd. Maar de taal wordt nog heftiger in de loop van de brief. En op een gegeven moment zegt u: Galaten, u hebt uw verstand verloren. Stelt u zich dat eens voor. Je krijgt een brief ergens van een verre zendeling en die schrijft aan de gemeente Het Baken in Emmen: gemeente van Jezus Christus, u bent hartstikke gek geworden. Als je dat zou horen, dan zou je dat toch wel een beetje aan je hart gaan. Dat dringt heel diep binnen bij je, zo'n brief. En even verder gaat hij nog een keertje. En dan zegt hij: maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. Nou, ik vind dat wel gespierde taal, hoor. Dan moet er toch wel heel wat aan de hand zijn, wil een apostel van Christus dit soort taal bezigen. Wat was er nou precies aan de hand daar in Galatië? Galatië was een streek, we hebben het al gezegd, in Turkije, maar het was ook een Romeinse provincie. En hoofdzakelijk bestonden de gemeenten daar uit christenen die niet uit het Jodendom afkomstig waren. En in de prediking van Paulus was hen erop gewezen dat ze alleen maar moesten vertrouwen op Christus. Alleen Christus kon je zalig maken. Maar ja, er waren in die gemeente ook christenen van Joodse afkomst. En die probeerden de gemeente de wet van Mozes op te leggen. Als je gered wilt worden, is besnijdenis noodzakelijk. Daar kwam het eigenlijk zo'n beetje op neer. En als je de brief dan leest, dan krijg je de indruk dat deze groep, die dus die besnijdenis wilden, een behoorlijke invloed in de gemeente hadden. Zodanig dat er verdeeldheid in de gemeente ontstond. En je kunt je wel ongeveer voorstellen hoe dat eraan toe ging. Christenen die zo vanuit het heidense leven tot geloof gekomen waren, gedomineerd door medegelovigen die al een traditie van vele honderden jaren achter de rug hadden. Hoe zal dat aflopen? Vraag je je dan af. In later tijden zou deze onrust en die onlust leiden tot een kerkscheuring. En de voorbeelden daarvan zijn vele, zelfs in onze tijd. Maar ja, goed, daar hadden ze in die tijd nog niet van gehoord, dus dat werd niet gedaan. Maar weet u, deze soort van beïnvloeding, of zo u wilt, komt heden ten dagen ook nog veelvuldig voor. Een aantal weken geleden moesten mijn vrouw en ik naar Hengelo om daar afscheid te nemen van een stervende. En dan ga je, als je aan het rijden bent, ben je in gedachten al bij de plaats van bestemming waar je moet zijn. En je hoopt dat je er snel komt. Dat je dus nog eventjes met diegene kunt spreken. En wat gebeurt er? Het kruispunt Azelo, een groot kruispunt noordwest, oost-zuid of andersom, was afgesloten. Boerenprotest. En dan moet je dus helemaal binnendoor om op je bestemming te komen. En dat kost je dan tijd en de nodige ergernis. Onderdrukking van een groep mensen die op dat moment de macht hebben of menen te hebben, wekt een averechtse reactie op. Protest dat eigenlijk steun verdient, verandert dan in ergernis en grote woede van de mensen die daar de dupe van zijn. En weet u dat het in de gemeente ook zo kan gaan? Dat denken wij niet altijd bij na. Maar ook hier kan een onderwerp door mensen aangebracht direct de vlam in de pan doen slaan. Wat dacht u van de vrouw in het ambt of de vrouw op de preekstoel? Wat dacht u van de meningen over corona? Over homoseksualiteit in de kerk? Over het vluchtelingenprobleem? Allemaal onderwerpen die een gemeente enorm onder druk kunnen zetten en die een gedegen voorbereiding van een gesprek of een vergadering nodig hebben. Wel nu, zo was het dus ook ongeveer in die gemeenten van Galatië. Een groep die meende de wijsheid in pacht te hebben, onderdrukte een groep die men nog maar net christen geworden was. En als Paulus van dit fenomeen hoort, dan besluit hij om in te grijpen. En hij benut de brief om hen eens even vermanend toe te spreken. Hij vertelt de mensen precies hoe ze zich als christenen moeten gedragen en hoe hun leven moet zijn. En in die brief gaat hij ook tekeer tegen de in zijn ogen valse leermeesters. We lezen dat in hoofdstuk 5, vers 4. Als u probeert door God als een rechtvaardige te worden aangenomen door de wet na te leven, bent u van Christus losgemaakt en hebt u Gods genade verspild. Duidelijke taal van Paulus. En in vers 6 In Christus Jezus is het volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is. Belangrijk is dat men geloof en de liefde kent, die het geloof zijn kracht verleent. Dat is een hele duidelijke boodschap, lijkt mij. Sola fide, zei Luther al. Alleen door het geloof. De wet van Mozes is niet meer als zodanig van toepassing. Vrijheid, bevrijding, kan alleen maar door het geloof in het offer van Jezus Christus. En dat is op zich nog niet eens zo gemakkelijk. Want als je zegt, ik geloof dat, puntje, 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 en dan een uitspraak die niet te controleren is, dan kan dat, ik geloof, ook sterk in twijfel getrokken worden. Is het van God? Of is het niet van God? Is die vrijheid goed en verantwoord? Paulus zegt, misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde. En als we dit allemaal weten, dan kunnen we teruggaan naar ons gedeelte. Paulus heeft het in vers 19 over de werken van het vlees. Let wel, niet over de vrucht van het vlees, maar over de werken. En hij noemt daar een aantal slechte daden van de mens op: vijandschap, ruzie, jaloezie, dronkenschap, egoïsme en nog veel meer. En vlak daarop heeft hij het over de vrucht van de geest. En hij noemt ze allemaal op: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Heel wat dingen die de vrucht van de geest kunnen zijn. Wat is nu het verschil tussen die twee? Een aantal jaren geleden moest ik voorgaan in een jeugddienst ter afsluiting van het jeugdseizoen. En daar noemde ik het volgende voorbeeld wat ik u wil vertellen. Dat voorbeeld heeft betrekking op de werking van het vlees. En dat verhaaltje dat gaat over Anita en Jurjen. Anita en Jurjen waren broer en zus. En die waren uitgenodigd op een verjaardagspartijtje. En dat was allemaal heel goed. Het was een leuke sfeer, het was heel gezellig. En op een gegeven moment kwam de gastvrouw binnen met al het gebak. Fantastisch. Dat hoort erbij als je jarig bent. En toen ze met die schaal bij Anita en Jurjen kwam, toen waren er nog twee stukken over. Een kleine en een grote. En Anita die zei tegen Jurjen, kies jij maar eerst. En wat gebeurt er? Jurjen pakt het grootste stuk. En Anita zegt tegen de broer, aso, egoïst, moet jij nou gelijk dat grote stuk pakken? Waarop Jurjen antwoordt, Anita, wat had jij gedaan als jij had mogen kiezen? Nou, het kleinste natuurlijk, zei Anita. Nou, zegt die mens, wat zul je dan? Jij het kleinste, ik het grootste, iedereen weer tevreden. Een paar andere voorbeelden die zo uit de praktijk gekozen zijn. Je hebt op je werk je oog laten vallen op een functie in jouw bedrijf, die functie die vakant is. En dat is wel gunstig hoor, meer verantwoordelijkheid, betere werktijden, een beter salaris, niet meer hoeven klokken en achting van je collega's. En wat gebeurt er? Je collega krijgt die functie. Eigenlijk kun je die man niet uitstaan. En nu heeft hij dan ook nog die nieuwe baan gekregen. En je bent diep teleurgesteld. Je bent echt heel erg boos. En eigenlijk wil je hem ook niet meer groeten. Hij kan me wat. Jij was toch veel beter op die baan voorbereid? Een ander voorbeeld. Bij ons in de straat, hoorde ik iemand zeggen, is een vluchtelingenfamilie komen wonen. Mensen met een kleurtje, zouden we tegenwoordig zeggen. Een vreemde familie hoor. Die vrouw die draagt een hoofddoek en komt bijna nooit buiten. De man groet je nauwelijks. De kinderen spelen wel eens op straat, maar ze zijn niet te verstaan als ze iets zeggen. En dan die tuin. Ze hebben nog nooit van tuinieren gehoord. Nou, ik blijf mooi op een afstand. Ik wil geen contact met ze hebben. Al deze voorbeelden geven aan de werken van het vlees. Negativiteit. De vrucht van de geest zou heel iets anders kunnen zijn. Namelijk, jammer dat ik die functie niet gekregen heb. Maar, ach, ik gun het mijn collega ook wel. En ik zal ervoor zorgen dat hij altijd bij mij terecht kan als hij vragen heeft of iets wil weten. Of, wat fijn dat die familie een veilig thuis gekregen heeft na al die ellende van de oorlog. Jammer dat ik hen niet kan verstaan. Maar ik ga toch wel proberen om contact met hen te krijgen. Misschien kan ik ze wel een beetje helpen met de taal, boodschappen doen of nog wat anders. Ongetwijfeld kunt u deze voorbeelden aanvullen met uw eigen ervaringen. Wanneer hebben wij ons van mensen afgekeerd omdat ze ons niet lagen? Of omdat we ons door hen bedreigd voelden? Hoeveel keren hebben we niet gesproken waar we het wel hadden moeten doen? Of geweigerd om iets te doen, stomweg, omdat we wel tijd, maar totaal geen zin erin hadden. Hoe vaak stonden we paraat om te helpen? Terugkomend op dat verhaaltje van straks van Anita en Jurjen. Wie van de twee was bezig met de werken van het vlees en wie met het vrucht van de geest? Ik denk dat dat niet zo moeilijk is. Jurjen was egoïstisch, dacht alleen aan zichzelf en pakte daarom het grootste stuk. Anita was zachtmoedig en bescheiden. Zij koos voor het kleinste stuk. Werken van het vlees of vrucht van de geest. Opmerkelijk dat Paulus het zo zegt, werken en vrucht. Hij plaatst de werken van het vlees tegenover de vrucht van de geest. Eigenlijk de zondige begeerten en neigingen van de mens tegenover het leven in en met de geest. De geest die totaal het tegenovergestelde uitwerkt, namelijk alles wat we in de schriftlezingen gehoord hebben. En dan gaan we terug naar Johannes 15, het gesprek van Jezus met zijn leerlingen over de wijnstok. Jezus zegt, ik ben de wijnstok en mijn vader is de wijngaardenier. En de wijngaardenier is iemand die zijn wijngaard in bezit heeft. En hij voegt eraan toe, jullie discipelen, jullie zijn de ranken. En u allen, hier in de kerk aanwezig en iedereen die meeluistert, u bent allemaal de ranken. En zolang die ranken vast blijven zitten aan de stok, aan de wijnstok, bestaat de kans dat ze vrucht gaan dragen. Het is niet altijd zeker, maar de kans is wel heel groot. Maar als je die wijnrank losmaakt van de wijnstok, ja, dan zal er ook geen vrucht van de geest zijn. De rank moet verbonden blijven met de wijnstok. Wat staat er in het evangelie? Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. En deze laatste zin die heeft een paar consequenties. als eerste, Jezus moet binnenkomen in je hart en bezit nemen van je leven. Je bent niet meer van jezelf. Je bent van Jezus. Hij is de kapitein op je levensschip. Hij bepaalt waar het schip naartoe gaat en hoe het vaart. En dat is dan ook gelijk het moeilijke. Want wij willen zo graag onszelf redden. Wij willen graag zelf bepalen waar ons leven heen gaat. Wij willen graag stuurman en kapitein zijn. En daarom hebben we soms ook zo'n moeite als we dat lied moeten zingen van geef de heiland het roer in handen. En het tweede is in hem blijven betekent doen wat hij van je vraagt. En soms ook niet doen wat hij niet wil dat je doet. Toen ik nog jong was, ging ik naar de jeugdvereniging. De Nederlandse Baptisten Jeugdbeweging. Velen van u zullen dat misschien nog kennen. En als wij dan bij elkaar kwamen op zondagavond, dan waren wij specialist in het bedenken van alle moeilijke vragen voor onze predikant. Want hij had ervoor gestudeerd, dus hij moest het maar oplossen. En een van die vragen was, mogen wij op zondag fietsen? Daar kun je niet meer over nadenken nu. Maar toen was dat een hot item. Mag je dansen? Mag je naar de bioscoop? Mag je op zondag iets kopen? Allemaal vragen die op die leeftijd een rol kunnen spelen. En onze predikant, een wijs man, die gaf ons het volgende antwoord. Als je iets wilt gaan doen en je weet niet of het goed is, stel je dan voor dat Jezus voor je staat. Zou hij op dat moment blij zijn met wat je aan het doen bent of wilt gaan doen? Als dat niet zo is, dan moet je het niet doen. Dan moet je het laten. Vaak is het moeilijk om het juiste te kiezen om te doen. En Jezus wil ons daarbij helpen. En daar komt nog een dimensie bij. Hij heeft ons zijn geest gegeven die ons zal leiden. En als wij dan in Jezus blijven en zijn geest toelaten in ons leven, kunnen we vanuit die instelling anderen tegemoet treden en zo de vrucht van de geest bewerken. Dan mogen we liefde hebben voor mensen waar we eigenlijk een hekel aan hebben. Elke dag met blijdschap vervelende karweitjes doen. Geduld hebben met dat broertje of zusje, wat vaak zo knoetervervelend is. Vriendelijk zijn met onze oude opa, die in 10 minuten voor de 5e keer hetzelfde zegt. Vriendelijk zijn als stelt iemand in jouw ogen domme vragen. Goed zijn meer voor anderen dan voor jezelf. Geloof hebben in jezelf en in anderen. Trouw en loyaal zijn. Zachtmoedig zijn. Dat betekent geen kwaad met kwaad vergelden. Het moeilijkste wat er is. En tenslotte zelfbeheersing hebben om niet te doen wat je geneigd bent wel te doen. Wat zijn de goede vruchten? De vruchten van de geest. Je zult het weten als je Jezus je leven geeft en doet wat hij van je vraagt. Amen. Wij zingen met elkaar als antwoord op de prediking 458, Heer, wat een voorrecht. danken en voorbeden doen. En na een stil gebed spreken we dan samen hardop het Onze Vader uit. Mag ik u voorgaan in gebed? Heer, wat bent u een groot God, dat u ons steeds op allerlei manieren duidelijk maakt wat wij kunnen en mogen doen en wat niet. Wij danken u dat u ons uw woord geeft en dat dat zo rijk is dat we meer dan ons hele leven daaruit kunnen putten. Wij danken u voor het offer van Jezus Christus, uw Zoon. Wij danken u dat ons het leven gegeven is door zijn dood. Heer, en als wij dan zo u danken voor alles wat u voor ons bent, willen wij ook denken aan de mensen die dat nodig hebben. Wij bidden u hier voor de familie Kamphuis. Wilt u alstublieft geven dat daar verbetering in die toestand mag komen? Wilt u de artsen zegenen in alle ziekenhuizen die gevaarlijk werk doen, die proberen patiënten te redden? Heer, wij mogen dit aan u vragen. Wilt u ons daarbij ook horen? Wij bidden u hier voor allen die ons gebed nodig hebben, voor de regering die in zulke moeilijke omstandigheden verkeert en zoveel beslissingen moet nemen. Wij bidden u voor onze families, onze gezinnen, voor onze kinderen, die soms ook zulke zware keuzes moeten maken. Heer, wilt u bij hen zijn? Wilt u de zieken en de bejaarden uw nabijheid geven, ook al wordt het leven misschien eenzaam? U bent altijd bij hen. Wij bidden u ook hier voor de dienst van volgende week, als een predikant hier bevestigd wordt, ingezegend wordt. O God, wilt u ook hem dan uw gemeenschap en uw geest geven, dat hij namens u ook mag spreken en werken? Wij vragen u, wilt u ons datgene geven wat wij nodig hebben om de vrucht van de geest te doen? Wilt u geven dat wij onszelf mogen vergeten? Dat wij onszelf niet meer belangrijk vinden, maar dat de ander het allerbelangrijkste is? Dat we die hoger mogen stellen dan onszelf? Heer, wij willen u ook in stilte ons eigen zorgen en problemen voorleggen. Vader, u komt alle lof toe. U is de heerschappij. U behoort geheel ons leven. Hoor ons dan als wij het gebed bidden dat Jezus ons zelf geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, vergeef onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in de eeuwigheid. Amen. En daarmee zijn we dan weer aan het einde van deze dienst gekomen. Natuurlijk kunnen we elkaar straks ook nog ontmoeten tijdens het heerlijke kopje koffie. En het was echt lekker vanmorgen als je een eind gereden hebt om dan verwelkomd te worden met een kopje koffie. Geweldig. Koster, hartstikke bedankt. We gaan deze dienst afsluiten en wij doen dat met het zingen van lied 572, Kom tot uw heiland. En we zingen voor de zegen de eerste en het tweede couplet. En na de zegen zingen wij het derde couplet. En voor zover dat kan, gaan we erbij staan. Ga dan naar huis waar u woont, waar u verwacht wordt en naar de mensen waarvan u houdt. Wees een getuige deze week in alles wat u doet en draag daarbij de zegen van onze Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen, totdat Christus weer komt in heerlijkheid. Amen.